Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En wat er verder volgt in het vijfde vers van de 25ste psalm. Beschrijving van Matthäus, het 13e hoofdstuk, vanaf het 31ste tot en met het 52ste vers. Wij noemden nu Matthäus 13, vers 31 tot en met vers 52. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 2, het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen Matthäus 13 vanaf vers 31 tot en met 52. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moestkruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid, dat zijn de kinderen des bozen. En de vijand, die het zover gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn zijn engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, die horen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelve gaat heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelve akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone paarlen zoekt. De welke hebbende 1 parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen, verzamelen het goede uit in hun vaten, maar het kwade, dat werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: ja, Heere. En hij zeide tot hen, daarom, een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.
We gaan zingen uit Psalm 32, vers 3 en 4. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En het vierde, gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, vers 3 en vers 4. En onder het zingen dan zal er worden gecollecteerd. overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 13 en daarvan het 44ste tot en met het 46ste vers. Wij noemden u Matteüs 13 vers 44 tot en met vers 46 waar het woord des Heren aldus luidt. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. Welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelve akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parels zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. We willen met u stil gaan staan bij de schat en de parel. We gaan eerst letten op de schat verborgen. Vervolgens op de akker gekocht en tenslotte op de parel gevonden. De schat en de parel, het is een tweelinggelijkenis, dat hopen we u straks ook uit te leggen. En daarom horen vers 44 tot en met 46 die twee gelijkenissen echt bij elkaar, de schat en de parel. En allereerst gaat het om de schat verborgen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. De akker gekocht, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, staat er nog een keer. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. De parel gezocht. De eerste gelijkenis gaat over in de tweede. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parel zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. De schat en de parel, de schat verborgen, de akker gekocht en de parel gevonden. Gemeente, er liggen vanmiddag gelijkenissen voor ons. Dat is niet het makkelijkste uit de schrift, maar er zit wel heel veel onderwijs in die gelijkenissen, zoals Christus heeft uitgesproken hier aan de zee. We lezen dat in Matteüs 13, aan het begin. Je ziet het in gedachten voor je als je ooit wel eens geweest bent bij dat meer van Galilea. Daar heb je van die hele stille plekken nog, met die glooiende heuvels. En die heuvels die hebben zich gevuld met heel veel mensen om te luisteren naar de prediking van Christus. En dan lezen we aan het begin van Matteüs 13 dat Christus daar neergezeten heeft echt als een leraar, zoals er ook maar één is. En blijkbaar is het zo druk geworden dat hij in een bootje is gegaan. En daarom schrijft Matteüs dat hij hen leerde vanaf de zee. Het zal wat geklonken hebben, denkt u niet? Zo tegen die heuvels op. En iedere keer klinkt in dit hoofdstuk het koninkrijk der hemelen. En er komt gelijkenis na gelijkenis, bijna een hoofdstuk lang, waar we iedere keer weer dat thema terugkeert van het koninkrijk der hemelen. Steeds werpt zo'n gelijkenis weer een bepaald licht op dat grote thema wat steeds aan de orde is als het gaat om dat koninkrijk. Nou gemeente, dat is op zich al niet zo eenvoudig hoor. Dat koninkrijk. Want als je zo door de schrift heen bladert, dan gaat het soms over het koninkrijk der hemelen, waar Gods kinderen zullen komen, straks bij de Heere. Maar we lezen ook Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat wordt gezegd bij de prediking van Johannes en van Christus. We horen ook het onderwijs van Christus in Johannes 3 bijvoorbeeld. Wederom, als hij dat weer spreekt, voorwaar, tot twee keer toe. Niemand kan het koninkrijk Gods zien ingaan zonder de wedergeboorte. En zo zijn er nog wel plaatsen te noemen, soms het koninkrijk Gods. Soms het koninkrijk in de Colossensebrief van de Zoon zijn er liefde. En iedere keer is bij zo'n tekst de vraag, en wat wordt nu met name bedoeld? We mogen het natuurlijk ook niet helemaal uit elkaar halen, en om het nu eenvoudig te houden vanmiddag is dit in ieder geval van belang. Dat het niet het koninkrijk van de aarde is. Zoals Christus dat ook bij Pilatus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar het is het koninkrijk der hemelen. Meervoud. Wat zit op die allerhoogste plaats waar God woont? Of zoals dominee Hellebroek dat zo mooi zegt in zijn vragenboekje, waar hij zijn eigenschappen, zijn deugden meer vertoont dan ergens elders. Want God is natuurlijk overal tegenwoordig. Maar daar moeten we onze gedachten op richten. De hemelen. Het is ook niet op aarde bedacht. De grenzen zijn ook niet door mensen getrokken. De wet van dat koninkrijk is ook niet een wet van mensen, maar van God. De burgers van dat koninkrijk zijn ook geen burgers van de wereld, hoewel ze daar wel in leven. Maar het zijn burgers van dat koninkrijk waar de koning God is. Een gemeente, dat is zoiets groots. Dat er is. En dat is zo in de hemelen uitgedacht. Waar Christus ook weer naar terug is gekeerd. Naar de hemelen. Dat is zoiets van die regering van God, zoals Psalm 93, Psalm 97, Psalm 99 zingt, de Heere regeert. En dat heeft iedere keer een hele belangrijke spits. En dat kun je samenvatten met twee woordjes. Dat Gods kerk wordt toegebracht, de wedergeboorte, Johannes 3. Gods kerk wordt thuisgebracht. Koninkrijk der hemelen, dus het is uitgedacht in de hemelen. Het is om Gods kinderen toe te brengen. Die worden ook weer gebracht in de hemelen. Komt weer terug bij God. Het is uit God, door God, keer terug tot God. Het is helemaal van God. En gemeente, dan is het nodig, willen die mensen worden toegebracht, dat die verborgenheid, en dat gaan we straks uitleggen, van het koninkrijk der hemelen ook wordt geopenbaard. Misschien hebt u zich er ook wel eens over verwonderd. Dat hoop ik zo bij jullie jonge mensen ook zo van harte, dat je daar ook over verwondert. Dat we het woord van God hebben. En dat de Heer de prediking gegeven heeft. Dat zijn hele grote dingen. Die behoren, en dat gaan we straks echt voorzichtig uitleggen, die behoren bij dat koninkrijk der hemelen. Want, hebben we gehoord, het is in die prediking nabij gekomen. Heel dichtbij. Zo dichtbij, dat je de Bijbel in je handen kan vatten en dat je met je oren naar de prediking uit het woord Gods luisteren kan. Zo dichtbij is het gekomen. Maar nooit klein overdenken. Maar nooit klein overdenken. Nooit zeggen, oh, maar dat is niet genoeg. Of, oh, maar dat is maar uitwendig. Zeker, er is meer nodig. Dat heeft Johannes 3 gezegd. Dat gaat straks ook klinken. Maar zullen we het niet klein maken? Dat die almachtige, eeuwige God die dat koninkrijk der hemelen heeft uitgedacht, dat op de aarde door zijn woord bekend maakt, openbaart. Dat is zoiets groots. Dat betekent natuurlijk alleen al dat het dan wel heel belangrijk is dat we daar ook naar luisteren. Het Bijbeltje open doen, tijd nemen. Ik vind een wonder hier in Den Haag dat ik hier sta te preken, dat u er bent. Hier die grote stad. Een hele tere plek hier. Van de prediking van Gods woord. Dat is de openbaring die daaraan vooraf is gegaan en die is op schrift gesteld. Dat is zoiets. Zo is gemeente, dan moet je zomaar door de week eens even over pijn. Zo als je je Bijbeltje nog eens beetpakt. Gaat het koninkrijk is nabij gekomen. En dan gaat Matthäus 13 vertellen hoe Christus op vanaf de zee daarin ging onderwijzen. En dat deed hij met allerlei beelden die daar onder dat volk van Israël uitermate goed bekend waren. Maar die het niet eenvoudiger hebben gemaakt. Dat klinkt wat vreemd, maar het gaat straks ook blijken. De eerste gelijkenis gaat over de zaaier. En die zaaier die zaait het zaad. En u kent allemaal dominee Dekker. Die was een keer in Nazareth en die heeft toen daar laten zien hoe zo'n akkertje werd opgebouwd. Dat had ik me nooit gerealiseerd. Want je denkt hier aan die akkers in Nederland. Maar alleen al dat akkertje opbouwen is een enorm groot werk geweest. Dan moest men vruchtbare grond ergens vandaan halen en op die rotsen soort terrassenwerk maken. En dan lagen er ook allemaal stenen natuurlijk en... Als zo'n boer dan ging zaaien, nou, dan deed hij dat wel voorzichtig. Ik had altijd gedacht van dat zaaien. Nou, goed begrijpen gemeente, dat doet niks tekort aan de ruimte die er ligt in de prediking hoor, wat ik nu ga zeggen. Alleen, die zaaien deed het wel heel voorzichtig. En dat geeft ook de ernst aan en de grootsheid van dat koninkrijk der hemelen wat nabij gekomen is. Dat doe je wel voorzichtig. Je kunt met de Bijbel niet zomaar van alles doen, hè. Moet voorzichtig mee omgaan. Dat is het woord van God. Dan gaat hij zaaien. En dan komt dat zaad op verschillende plaatsen. Groot is het gemeente dat het niet alleen onder de doornen komt en op de weg. Of dat het verbrandt door de zon. Dat geen diepte van aard had. Maar zegt die gelijkenis, er zal ook vrucht zijn. Verschillend. Maar dat zal er wel zijn. Dus preken doe je niet zonder verwachting. Ik ben hier ook niet gekomen vandaag met de gedachte, ik ga naar Den Haag preken, maar er zal toch wel niks gebeuren. En als ik dan twee keer gepreekt heb, dan kan ik weer vertellen, ik ben twee keer in Den Haag geweest, dat was het weer. Nee, preken gebeurt met een stille verwachting. Want, zegt die gelijkenis, er zal ook vrucht zijn. En dan blijft het als het ware even stil. En dan gaat Christus nog een gelijkenis vertellen over de zoon des mensen die zaait. Het is niet meer de zaaier, de prediker. Is de zoon des mensen die de kinderen des koninkrijks die hij in zijn hand heeft op die akker zaait. En er komt ook onkruid, dat doet de duivel. En dan staan de discipelen te kijken, wat gebeurt er nu toch? Dat zien ze als de vrucht komt, belangrijk van die gelijkenis. Maar dan zegt Christus, er komt een ogenblik en dan kom ik weder. En dan zullen er engelen zijn en die gaan maaien. Die maken heel die akker schoon. Al dat onkruid maaien ze weg, dat gaat in het onuitblusselijk vuur. Maar dan zal er wel tarwe zijn wat in de schuren wordt binnengedragen. echt iets bij dat koninkrijk der hemelen, want die prediking, gemeente, die stuurt zich heen naar de wederkomst van Christus. En dan zal dat grote onderscheid er zijn van wat er onder die prediking is gebeurd. Wonderlijk vindt u het niet dat de Zoon des Mensen van kinderen des koninkrijks in zijn hand heeft. Die heeft hij van zijn Vader ontvangen in de eeuwigheid. En die worden onder de prediking gezaaid. Dat komt uit de hand van Christus. Wat Jesaja ook zegt, dat het welbehagen van God door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. En ondertussen hebben de discipelen zitten luisteren en die krijgen verschillende keren uitleg. Dat is blijkbaar nodig. Straks staat ook aan het eind, hebt gij het verstaan? En dan gaat Christus wel iets aangrijpends zeggen. Dat hadden we u ook beloofd, hè, dat het niet altijd eenvoudig is. Want dan zeggen ze, waarom doet u dat? Waarom spreekt u in gelijkenissen? En ik denk dat wij dan heel gauw zouden zeggen, nou, dan heeft hij daarmee eenvoudiger gemaakt. Maar dan wijst Christus op de profeet Jesaja. En Jesaja die heeft gezegd, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met hun ogen zouden zien en met hun oren zouden horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Nou, gemeente. Dus het houdt verborgen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat ze horen. En dat is dus ook onder die prediking. Dus die gelijkenis die stelt als het ware ook voor een vraag. Hebt gij het verstaan met je hart? In het tweede moment, dat moeten we nu natuurlijk maar kort doen, dat is een aanhaling uit Psalm 78. Dat vind ik een bijzonder mooi citaat uit Psalm 78. Dat verwacht je niet als je Psalm 78 leest, maar dat komt hier, Matthäus 13 terug. Matthäus 78, op Psalm van Asaf, die zegt dat verborgenheden bekend worden gemaakt in de geslachten. Verborgenheden. Daarom hebben we de eerste gedachte ook genoemd. De verborgen, de schat verborgen. Want daar zijn we eigenlijk al over aan het preken, over die gelijkenis straks. Dus gemeente, voor vanmiddag, om de schrift duidelijk te hebben, is heel belangrijk dat woordje. Verborgen. Dus Christus is aan het preken en hij houdt voor die prediking van het woord, die zaaier, en dat er onder die prediking wonderen gebeuren, omdat de Zoon des Mensen onder die prediking de kinderen des koninkrijks zaait, ook al gaat de duivel onkruid zaaien. Maar hij gaat erbij zeggen, waarom doe ik dit? Om de schrift te vervullen. Dat hoort bij de middelaar. Zo vervul ik Jesaja. Zo blijven de geheimen van het koninkrijk der hemelen verborgen. In Matthäus 11 had hij gezegd, toen hij stond voor die steden van Capernaum en Bethsaida, hoorde ze in, het is de wijzen en verstandigen verborgen en de kinderkens geopenbaard. Als je dan zo door die gelijkenis heen kijkt, ook van dat zuurdeesem, dat het evangelie uitgebreid wordt, in de harten een plaats krijgt, waar het zijn werk in het verborgene doet. Maar ook als een mosterdzaad zich uitbreidt over het rond der aarde. Iedere keer komt weer terug, verborgen. En wat is het nodig dat het wordt geopenbaard? En als we dan naar vers 44 gaan, dan ziet u dat ook staan. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat. Maar dan staat er geen punt. Moet je gelijk doorlezen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. En, dat moeten we straks natuurlijk nog uit gaan leggen, zodra die man die schat gezien heeft, dan staat er, verborgen. Dus in die eerste van die tweelinggelijkenis, daar hoort u hoe belangrijk dat woordje verborgen is. En als we dan naar die twee gelijkenissen kijken, dan ziet u in die eerste gelijkenis gevonden. En hij gaat heen, verkoopt al wat hij heeft en koopt dezelfde akker. En dan ziet u in die tweede gelijkenis staan dat die koopman zocht, welke een parel van grote waarde gevonden, heen ging en verkocht al wie had en kocht dezelfde. Dan zie je dat die twee gelijkenissen eigenlijk op één punt samenkomen en dat is dat wat verborgen was, dat is gevonden en daarmee is al het andere geen waarde verkocht. Dan gaat het om dat ene wat verborgen was en gebleven. En vervolgens geopenbaard. Daarom gemeente, als u zo even die lijn houdt van Matteüs 13. En je komt uit bij dat woordje verborgen. Zoals we dat nu samen overdenken. Dan kunnen we verder gaan met die gelijkenis uit te leggen. En voordat we dat gaan doen. Misschien zegt u, ja dat herken ik ook eigenlijk wel. Want als het in de Bijbel en in de prediking over dingen van het Koninkrijk van God gaat, dan kan ik er eigenlijk ook niet zo goed achter kijken. Als bijvoorbeeld gesproken wordt over de zonde, dan zou ik dat van harte toe willen stemmen. Maar om nou te zeggen dat ik dat versta, als het gaat om dat Koninkrijk der hemelen waar God een weg der zaligheid voor al zijn kinderen heeft uitgedacht, wat in de schrift ook heel vaak met verkorenen wordt aangewezen, dan krijg ik vaak meer vragen dan dat ik zeg, dat is mij nou duidelijk, dat versta ik met mijn hart. Als het gaat om die gang van Christus waar hij hiermee doende is, dan heb ik ook heel veel dingen die ik maar niet kan begrijpen. En die wijze en verstandige, daar herken ik me wel in. Het is voor mij verborgen. Gemeente, dan voelen we tegelijkertijd hoe nodig is dat het wordt geopenbaard. En openbaren, dat is een zaak van God. En dat doet hij door Christus. Lees de Matteüs 11. Niemand kent de Vader dan de Zoon en de Zoon de Vader. En dien het de Zoon wil openbaren. Zo gaan we samen luisteren. De tweede gedachte naar de akker gekocht. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. Dat hebben we overdacht. Die akker, dat weten we nu, dat is de akker van de prediking. Zo was dat in de eerste gelijkenis. De akker is de wereld. Die prediking gaat uit over heel de wereld. Maar heel dat Matteüs 13 spitst zich toe bij het koninkrijk der hemelen nabijgekomen in de prediking. Wederom opnieuw is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen. Dus in de prediking ligt een schat. En die schat is in de prediking verborgen. Dus terwijl ik sta te preken gaat het over die schat en die parel, maar die is verborgen. Zegt de gelijkenis. Dan tekent Christus iemand die op die akker is gekomen. En die heeft die schat gevonden. En daar mag u gewoon een voorstelling bij maken, want het mag bij een gelijkenis. Het roept een beeld op. Zoals iemand iedere dag, als het geen Sabbat was, naar zijn akker ging en op die akker heeft gewerkt, dat moet wel. Want als hij dat niet had gedaan, dan had hij nooit die schat in de akker verborgen gevonden. Dus laten we nou eens zeggen, die man is daar bezig geweest met zo'n Oosterse ploeg bijvoorbeeld. En terwijl die bezig is, stuit hij opeens ergens op. En hij houdt al zijn werk even stil en hij kijkt en een schat in zijn akker. En dan gebeurt er iets wonderlijks in die gelijkenis. Dan dekt die man die schat gelijk weer helemaal toe en houdt die schat verborgen. Ik weet niet of dat u daar wel eens over nagedacht hebt, maar kijk, als je nu bijvoorbeeld gelijk zou preken en we hopen daar echt op uit te komen. Stel dat ik nu gelijk zou preken, gemeente, die schat en die parel, dat is Christus. Dan wordt het wel een beetje moeilijk. Want stel nou eens dat onder de prediking aan iemand Christus wordt geopenbaard in zijn ziel. En vervolgens dan zegt iemand, nou dat denk ik heel goed toe, want dat moet niemand anders te weten komen. Dat gaat niet, dat voelt, dan weet ik niet precies meer hoe ik het uit moet leggen, die gelijkenis. Dus we moeten ook niet te snel zijn. Zal toch wat wezen. Als iemand zijn mond moet houden. En aan niemand anders van Christus mag preken of vertellen. Omdat het voor al die andere mensen verborgen moet blijven. Dat zou toch wel heel erg zijn. Dat past niet bij het geheel van de schrift. Dat kan de uitleg niet zijn. Daarom is zo belangrijk, gemeente, dat u weet. Bij deze gelijkenis. Die eerste gelijkenis. Gaat het over iets wat gevonden is en dan komt het, heel eenvoudig, en tegelijk verborgen blijft. Waarom mag ik dat zo preken? Nou, gemeente, omdat het een gelijkenis is. Dan zoek je naar zo'n punt van vergelijk. Is niet altijd zo trouwens, vooral bij Johannes niet, maar hier zoek je naar dit punt van vergelijk. En dat punt van vergelijk zegt, het is verborgen en het is verborgen gebleven. Met dit punt, dat die man op de akker wetenschap heeft gekregen van iets in die prediking wat verborgen is gebleven. En dan volgen we eerst de gelijkenis verder. En leest u ook niet dat hij alles verkocht, maar hij verkoopt. En hij kocht niet dat, maar hij koopt. En hij koopt niet de schat. Maar u leest in die gelijkenis dat hij die akker heeft gekocht en koopt diezelfde akker waarin de schat verborgen ligt. Kijk, gemeente, dan vallen er zo dingen op zijn plaats. Die akker was de prediking. Zoals u daar nu vanmiddag ook zo stil en rustig onder zit. Zoals die duizenden mensen op die heuvels van Galilea geluisterd hebben naar één die echt preken kon. Is de akker een hele belangrijke plek. Daar heeft deze man ook niet stil gezeten. Stel je toch eens voor dat hij in de zon was gaan zitten. En hij had daar een dag gezeten. En hij was 's avonds weer naar huis gegaan. En had tegen zijn vrouw gezegd, nou, ik ben vandaag weer op de akker geweest. Dan was er nooit iets gebeurd. Dus die man die heeft er wel iets gedaan. Hij is op die akker werkzaam geweest. Dat is belangrijk. Wij kunnen niet zomaar zeggen, nou als God me moet bekeren, dan gebeurt het toch wel. Ik moet net zo goed thuis blijven. Nee. dan blijkt dat de prediking echt noodzakelijk is. Onze catechisme zegt dat zo mooi, van waar komt dat geloof? Van de Heilige Geest die het werkt. En dan stopt het niet, maar dan staat erachter door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Zo belangrijk is dat. Het is het instrument wat de Heilige Geest gebruikt. Ze moeten nooit zeggen, nou ja, als het komt, komt. Nee. Nee. We mogen het heel scherp zeggen, gemeente. Het is wel heel scherp hoor. Als je je Bijbeltje dicht houdt, en je zal niet uit de Bijbel lezen, word je niet bekeerd. Dus het is een ontzettend grote verantwoordelijkheid om je Bijbel te lezen en om naar de preken te luisteren. En dat geldt niet alleen voor u, voor jou, maar dat geldt voor mij ook. Voor drukke dominees. Ze de tijd nemen, 's ochtends bijvoorbeeld, om eens rustig de Bijbel te lezen. En als we dan bedenken dat het gaat om het Koninkrijk der Hemelen in de richting van de wederkomst, de oordeelsdag, dan hebben we eigenlijk ook maar een heel kort poosje. Dat is een heel kort poosje dat de Heer als een voorbereidingstijd geeft om hem te gaan ontmoeten. Dat is niet zo lang. Dat is een zucht. Zo voorbij. Dat is een heel kostbaar poosje. Dus dat verkeren op die akker is een wonder, maar dat daar ook luisteren, lezen. Soms, gemeente, dan denk ik wel eens, dan moeten we weer wat benadrukken. Want dat is heel belangrijk. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Dat laten we staan, dat is heel belangrijk ook. Dat komt niet van ons. Van de Heilige Geest. Die dat werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En zo heeft die man op die akker gewerkt. En daarmee heeft hij natuurlijk zich niet kunnen bekeren. Dat weten we heel goed. Maar het was wel de plaats waar het gebeurde. En dan heeft hij plotseling onverwachts iets in die akker gevonden. Wat van zoveel waarde was. Dat al het andere wat die man had verbleekt. Alles. Niet veel, maar alles. Want hij verkoopt alles wat hij heeft. En dan staat er, en hij koopt diezelfde akker. Dus hij koopt die prediking. Dan is die prediking natuurlijk niet te kopen, begrijpt die gelijkenis. Maar dan zegt die gelijkenis, als al het andere van geen waarde vergeleken bij die prediking, waar een schat in ligt die voor verborgen wordt geacht. Nou, heel eenvoudig, gemeente. Zit je in de kerk, zit je te luisteren, en dan hoort u onder de prediking wat hier wordt gepreekt. Dat is wat ik nu nodig heb. Hoe kom ik, om een voorbeeld te noemen, hoe kom ik ooit met God verzoend? Koninkrijk van God, kom ik ooit met God verzoend? En als die prediking dan gaat wijzen vanuit de schriften op die weg, dat er ook vrucht is, dat de Zoon des Mensen zaait, gemeente, dan krijg je die prediking zo lief en ook zo nodig. Ook al is die schat in die prediking verborgen. Dan hoort u de naam van Jezus. Dan hoort u Christus en zijn werk, Christus in zijn staten. En dan zegt hij, ik hoor het. Maar als mij nou gevraagd wordt, hebt u het verstaan? Dan zeg ik, nou, dat is voor mij zo verborgen. Maar één ding, en dat is een heel groot verschil met harten die hard blijven en ogen die brimpen. Met één groot verschil. Wat gepreekt wordt, heb ik wel nodig. En gemeente, er komt er iets wat heel belangrijk is in de schrift. Daaruit kent gij uw ellende uit de wet van God. Nou, dat heeft Christus gepreekt hoor. Zeker ook in Matthäus. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God? Als je in de catechismus kijkt, dan ziet u ook dat er een verwijzing is juist naar Matthäus. Uit de wet van God. Zo onderwijst de Heilige Geest in het hart. Maar zult u dan bedenken dat zo iemand niet kan zeggen, nou weet ik dat ik mijn ellende ken, nou ben ik een kind van God. Dan gaat het wel verkeerd. Dan komt er een nood in je hart. Hoe kom ik ooit van die ellende staat verlost? Dat is niet om het even. Dat is geen conclusie. Maar dat geeft een nood. Want in die ellende staat buiten God en schuldig voor God. Kun je het niet houden? Koop je die prediking en al dat andere, dat verbleekt. Want er is nu maar één ding belangrijk. Dat het weer goed komt tussen God en mijn ziel. En als dan de catechismus gaat onderwijzen dat het alleen kan als er betaald is. Die schuld moet zijn betaald. Dan is dat een verborgenheid. Dat is bij de discipelen ook zo. Die snapten het ook niet waarom de Christen naar Jeruzalem ging om te lijden sterven. Ze begreep ze. Een verborgenheid. Het is nodig dat te kennen. Dat geeft een nood. Want alles daarbuiten betaalt niet. En gemeente, dan ziet u iets heel moois in deze gelijkenis. Wat je in de vertaling ook nog terugvindt. U ziet in vers 44, hij verkoopt en koopt. Straks gaan we overdenken, hij verkocht en kocht. Dat zijn twee verschillende tijdsvormen. In het ene geval is hij bezig, in het andere geval is hij tot rust gekomen. Als u op een verjaardag zit en u zegt, ik ben bezig een huis te kopen, dan heeft u het over kopen. Als u het huis hebt gekocht, dan zegt u het net iets anders. Dan zegt u, ik heb huis gekocht. Dan is dat tot rust gekomen. Dus in deze gelijkenis is die man bezig. Want die akker van de prediking, die koopt hij, want er is iets in verborgen. En gemeente, dan hoop ik zo dat u het meemaakt, hè, wat hier die gelijkenis gaat doen. Want daarmee stappen we naar de tweede gelijkenis. En dan staat er wederom, is het koninkrijk der hemel gelijk een koopman die schone parelen zoekt. Kijk, daarom is die tweede gelijkenis zo nodig. Je zou het zo kunnen samenvatten. Die eerste gelijkenis die vertelt hoe de Heer een man onder die prediking zoekend heeft gemaakt. Naar wat in die prediking verborgen is en wat voor hem alle waarde heeft gekregen. En vervolgens gaat in die tweede gelijkenis, die koopman gelijkenis, Christus uitleggen. Kijk, zo iemand is geworden als een koopman die schone parels zoekt. De derde gedachte. We gaan hier zingen. Uit Psalm 94, 8e vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven en wat er verder volgt in het 8e vers van de 94e psalm. had in de parel de schat verborgen, de akker gekocht, de parel gevonden. Een koopman. Geen koopman in groente en fruit, maar een koopman die schone parels zoekt. Dat betekent iets wat heel veel waarde heeft. Een parel is natuurlijk wat anders dan een appel. Een parel heeft heel veel en hij zoekt schone parels. Dus niet zomaar parels, maar echt parels van grote waarde. En dan zegt die gelijkenis, daar is die koopman mee doende, zoekend naar schone parels. En dan volgen we de schrift. De welke hebben de één parel van grote waarde gevonden. Dus bij die ene parel die hij gevonden heeft, vallen ook al die andere schone parels weg. De gemeente, dat kunnen we invullen met heel veel en dat mag ook, dat is heel goed. Maar de vraag is, wat heeft nu zoveel waarde? Onze Statenvertalers hebben verwezen naar Filippenzen 3. Er staat bijna hetzelfde. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dat was de ijver naar de wet. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn, dan komt het, mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dan spreekt ook over de kracht zijner opstanding, Christus in zijn staten, ook met betrekking tot de heiligmaking. U moet het thuis maar eens nalezen. Voor vanmiddag is het belangrijk dat u hoort dat Paulus dit plaatst tegenover de werken der wet. Dat is ook heel passend in Matthäus trouwens. Hebben de werken der wet waarde? Ja, want de Heer heeft op de volkomenheid van de werken der wet het eeuwige leven beloofd. Dus dan moeten we niet verachten, die wet worden we niet, die woorden gaan we niet terzijde schuiven, die blijft staan. Maar gemeente, Paulus had geleerd, ik kan door de werken der wet niet meer zalig worden. Want wat heeft nou waarde bij God? Dat is wat volkomen beantwoord aan zijn gebod. Dat heeft waarde bij God. Dus in die weegschaal van God ligt zijn wet met zijn eisen. En wat aan die eisen voldoet, dat heeft waarde bij God. In het paradijs was gehoorzaamheid iets wat waarde had bij God, omdat dat beantwoordde aan zijn wet. En het moest volkomen zijn, 100%. Dan past het bij God. Dat kan voor de rechterstoel van God bestaan. Dat preken we zo, omdat zo even ook gelezen is, dat het gaat met het koninkrijk der hemelen naar het eind van de tijd. Er wordt ook gewogen bij Gods wet, wat waarde heeft bij God. En beantwoord het daar niet aan, dan heeft dat geen waarde bij God. Er ligt ook schuld. Een schuld vraagt om betaling. Wanneer heeft de betaalprijs waarde bij God, Filippenzen, gelaten? Als het beantwoord aan de eis van betaling overeenkomstig Gods gebod. En zo kijken we naar deze gelijkenis. Zoekend. Zoekend naar wat waarde heeft bij God. gemeente, dat is iets heel teers van de schrift. Dat ligt ook heel diep in mijn ziel verankerd. Want dan richt de zondaar zich door het werk van de Heilige Geest op God en zijn gebod. En dan is de standaard niet als ik er maar kom, maar dan is de hoogste standaard wat beantwoord aan God en zijn gebod. En dan kan die koopman hele schone parels vinden. Bijvoorbeeld, om toch maar iets te noemen, wat heel dicht komt bij de onderhouding van Gods geboden, omdat de wet hem lief geworden is. En die parels kunnen schoon zijn, maar het beantwoordt niet aan wie God is. En gemeente, dan blijf je zoekend. Blijf je zoeken naar dat wat verborgen is. Hoe lang? Nou, totdat hij die ene parel gevonden heeft. En er staat er in het oorspronkelijk ook echt één. Zo is er maar één. En waarom heeft die parel nou alle waarde? Omdat deze parel beantwoordt aan God en zijn gebod. En kijk, gemeente, dan zijn we bij Christus. En dan komt de schoonheid van Jezus zo in zijn heerlijkheid openbaar. Want als dat kindeke zich openbaart, waarom is hij dan zo schoon? Nou, doen we één stapje terug. Wat was het nodig, hè, om ontdekt te worden aan je zonde en ellende staat door de wet van God? De gemeente, dat is niet om eens eventjes goed zware dingen neer te zetten, maar dat heeft te maken met dit. Dat waar dat alles van mij afbreekt. Zegt Paulus ook, hè? Ga je schade en drek achter. Heeft geen waarde. Daar is het juist Christus onder die wet. Onder die wet van zijn vader, zegt Galaten 4, hè? Waarin hij zo beantwoordt aan die wet van God. Vlekkeloze heiligheid. Onkreukbare rechtvaardigheid. In al zijn voetstappen alleen maar recht geweest. Nooit een zonde gekend, nooit een zonde. Zo schoon is er maar één. En dan die blijdschap. Die grote blijdschap om Christus te aanschouwen. Die de menselijke natuur heeft aangenomen. Waarin je voor het eerst ontwaart een kindeke. Wat voor God kan bestaan. Gemeente, dat is zoiets schoons. En dat geeft zo'n blijdschap in je ziel. Dat je het eigenlijk alleen maar met een gelijkenis kan zeggen. Eén parel gevonden. En dan zijn we nog niet uitgepreekt over die waarde. Want er ligt ook een hemelhoge schuld. Onbetaalbaar. En al die schone parels, die raken maar niet aan die hemelhoge schuld te betalen. En dan deze Christus die in de kribbe werd neergelegd, door zijn vader in de wereld gezonden, onder de wet, om die schuld te betalen. Die hemelhoge schuld. Met de betaalprijs van zijn bloed. Gemeente, dat is er maar één. En dat kon er ook maar één. En dat is Christus. En die parel is zo schoon. Omdat God de Vader van hem zeggen kon. Dit is genoeg. En die parel daarom uit kon roepen. Het genadeverbond besluitend, het is volbracht. Daarom. En dat is een verborgenheid, gemeente. Dat is een verborgenheid. En waar die wordt geopenbaard, gaat Christus vragen, hebt u het verstaan? En dan heeft die koopman het niet over zijn zoeken en zijn schone parels. Nee, dan gaat alleen maar opblinken die ene parel. En dan gaan we naar het slot van die gelijkenis. Hij ging heen, verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Krijgen die oude vragen, is Christus dan te koop? Nee, Christus is niet te koop. En zegt Jesaja niet, koopt zonder geld en zonder prijs. Het is een gelijkenis, gemeente. Het is een gelijkenis. En juist in de vergelijking met die eerste van die tweelinggelijkenis, waar die man bezig was te kopen en die gekocht, verkocht, gaat deze gelijkenis tenslotte nog iets heel moois voorhouden. Hij heeft die parel gevonden, gezien. En toen heeft hij hem niet zomaar gepakt. Maar toen, en hij zegt maar heel eenvoudig, toen heeft hij dat tot op een eerlijke manier tot zijn eigendom willen krijgen. En dat leest u, dat antwoord, dat leest u thuis nog eens na in Filippenzen 3. En hem gevonden worden, niet hebben mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Dat woordje van in die tekst legt alle nadruk op wat bij Christus is. Het geloof wat zich richt op wat in en van Christus is. Enkel genade, enkel genade. En gemeente, dan ziet dat laatste vooral op die gemeenschapsoefening met Christus. Want dan heeft hij het tot zijn eigendom. En als je dan leest en kocht dezelfde, dan komt het allemaal tot rust. Wie zo Christus tot zijn deel verkrijgt door dat waarachtige geloof, met welk de Heilige Geest werkt, gebruikmakend van het Heilige Evangelie. Nou gemeente, daar komt het tot rust. Want een ander is er geen. En alles wat buiten Christus en zijn gerechtigheid is, dat heeft geen waarde. Maar juist dat zakken en zinken op dat vaste fundament, dat recht wat voor God kan bestaan, wat van Christus is, het geloof van Christus, Paulus. Dan komt de zondaar in Christus weer rechtvaardig te staan voor God. En we gaan die vervolggelijkenissen gaan nog vertellen hoe het dan zal zijn als die netten worden getrokken op het strand van de eeuwigheid. En ja, dan zal er onderscheid zijn. Hebt u het verstaan? Zeg je, hebt u het verstaan? Maar zullen we het niet vergeten, gemeente? Er zal vrucht zijn. Dus niemand hoeft vanmiddag te denken, dat zal voor mij wel niet kunnen. Of dat zal voor mij wel niet zijn. Nee. Integendeel, het is wel nodig dat er zo'n wonder gebeurt van de Heilige Geest. En daarom gaat het welbehagen van God in de hand van Christus, die zaait nog steeds door. De duivel is bezig en die zaait onkruid. Maar dat mosterdzaad zegt, kijk, het gaat wel over de wereld en het in het verborgen van het hart gaat wel gebeuren. En kijk eens, dan zal er zo'n schat in de akkerman zijn verborgen en de koopman. En die komen uit bij die ene parel. En als het dan eeuwigheid wordt, dan wordt het koren binnengedragen in de schuur. En dan wordt de akker helemaal schoongemaakt. Is er geen duivel zonder ongerechtigheid meer. En dan blijkt dit over. De gerechtigheid van Christus. Alleen. In de vertrouwdheid van hier, gemeente. Mijn padje wordt steeds nauwer. Ik weet ouder worden. En dan is dit wat overblijft. De gerechtigheid van Christus. Alleen. En als we nou samen zo, ik ook, hè, onder die prediking gezeten, gestaan hebben. Dan gaan we naar huis. Met een vraag. Hebt gij het verstaan? En als je nou zegt, nee, ik heb het niet verstaan. Als ik eerlijk ben, nee. Dan is de Zoon des Mensen nog steeds doende om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Avond op je knieën. Zo eenvoudig de preek overdenken en vragen. Om die hand van Christus, die kinderen Gods nog zaait. Weegt die zonde schuld zo? Misschien ben je wel heel hard aan het werk. U komt nooit tot de standaard van wie God is en wat zijn gebod is. Dan is er maar één nodig. U zegt, ja, maar dat is voor mij zo verborgen. Christus heeft gezegd, het is de wijze en verstandige verborgen. En de kinderkunst, de niet-doeners en de niet-weters, geopenbaard. Dat is een werk. Dat is een werk. En echt waar, wie deze Christus heeft gezien en iets van zijn werk heeft verstaan, die zegt zo één. Zo is er echt maar één. Amen. O Heere, wilt u de akker van de prediking een plaats doen zijn waar de Zoon des Mensen zaait? Want er zullen toch worden toegebracht. En die zullen toch ook een keer worden thuisgebracht. Vanwege de gerechtigheid van Christus alleen. En wilt u dan wegnemen alles wat van mensen is? Dat heeft deze gelijkenis toch ook voorgehouden. Dat Christus en zijn gerechtigheid, wat voor uw rechterstoel bestaan kan, alleen overblijven zou. Heere, wilt u met ons gaan als we weer van hier gaan? Wilt u bewaren? Bewaar toch vooral ook bij de schriften die ons zo dierbaar zijn. En zou u zijn naam willen heerlijk maken. Zoals die het zelf heeft gezegd. Ja, Vader, alzo is het welbehagen voor u. Om Jezus wil, die zo'n beminnelijke zaligmaker is. Uit genade. Amen. We zingen tot slot het Psalm 119, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt, het zevende vers van de 119e psalm. u zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.